Dit is de Koffiecorner. Een podcast van RTV Noord over FC Groningen.
Mooi allemaal, daar zijn wij weer met de Koffiecorner. Tenminste, als ik zeg wij, dan zeg ik Martin Drent, dan zeg ik Stefan Bleker. Mooi.
Mooi.
En Hoetse.
En Hoetse, ja.
Ondergetekende, ja zeker.
Ja.
Wat, Nivino weer vakantie?
Nee, die heeft gisteren de 4 mijl gehad en daarna wat gedronken en toen nog wat gedronken en nog wat gedronken.
Dus die hoort deze podcast waarschijnlijk ook niet?
Nee, die is hartstikke brak en afhaker.
Hartstikke lam.
Goed. Nivino's motto is altijd 's avonds een vent, 's ochtends absent.
Okay. En als je dat motto hebt, dan moet je dat ook in ere houden natuurlijk. Heren, welkom. Ja. Graag sta ik hier met vrolijke berichten, want weer was er een nederlaag voor de FC. In de wedstrijd waarvan op voorhand nog werd gezegd, die moet gewonnen worden, ging het toch weer mis. En ja, dan kun je wel een potje blij zitten doen over de inzet en de strijdlust. Maar ondertussen bezit Groningen gewoon na 9 wedstrijden met 8 punten de 15e plek. En met competitiewedstrijden tegen Twente uit en PSV thuis. Nou, niet echt een prettig programma om naar uit te kijken. Gelukkig, we horen ze al even, Martin Drent en Stefan Bleker hier om in deze koffiecorner de vinger op allerlei plekken te gaan leggen. Zijn jullie daar klaar voor?
Ja.
En dan beginnen wij natuurlijk zoals gebruikelijk met de stellingen. Martin, voor jou de eerste, eens of oneens. Ik ben ook zo blij met de strijdlust van FC Groningen.
Ja.
Stefan, dit was een nuttige nederlaag voor Groningen.
Nee.
Martin, dit was de beste thuiswedstrijd van FC Groningen dit seizoen.
Ja.
Stefan, ik begin steeds meer vaste patronen te ontdekken in deze ploeg.
Nee.
Martin, de doelstelling play-offs moet worden losgelaten.
Ja.
Stefan, de doelstelling play-offs moeten we gewoon vasthouden.
Nee.
Ergens op terugkomen, heren?
Nee.
Nee?
Ja, overal. Wat een hoop stellingen weer.
Ja, veel, hè?
Of het nou de beste thuiswedstrijd was, weet je.
Ja, jij zei ja.
Ja, ik zei ja. Maar het was nog niet best natuurlijk, hè?
Maar het was al de minst slechte dan, of de minst beroerde.
Nou ja, weet je, als je een wedstrijd begint en na 45 seconden kan je al 0-1 achterstaan. Weet je, dan kan je blij zijn over de inzet en maar de beginfase is ook RKC de beter voetballende ploeg. Gevaarlijk. We hebben nog na 8 minuten, dat was de fout van Pelle Pessie. Waardoor ook alweer een goal gemaakt kon worden door de RKC. Dus de Hosanna-verhalen begrijp ik niet echt zo.
Nee.
Want inzet, dat mag je sowieso wel verwachten. De vraag aan Stefan van vaste patronen en dergelijke heb ik niet gezien. Het is allemaal nog niet zo goed.
Nee,
je moet gewoon concluderen zeg maar, dat RKC gewoon een beter voetballende ploeg heeft dan Groningen. Nou, en dan mag je je best wel zorgen maken.
Nou ja, is er één ploeg geweest hier in de Euroborg dit seizoen die niet een beter voetballende ploeg had dan Groningen?
Ja.
Al met al niet. Volendam zou dat moeten zijn, maar Volendam
speelde die
was uiteindelijk, los van die eerste 20, 25 minuten, over de gehele wedstrijd gezien, de betere ploeg. En ik vond zelfs dat zij toen de meeste kans hadden om te winnen.
Ja.
Maar goed, ik heb M ook gezien.
Mm-hmm. Daarvan zei iedereen wel, leuk spelende ploeg.
Ja, nou, ik zie dat niet.
Oh.
Dat is ook niet best. En die verliezen ook van tegenstanders waarvan je denkt van ja, hier moet je toch eigenlijk, als je ergens punten wil halen, dan hadden ze dat nu dit weekend moeten doen. Maar het zat er geen moment in.
Nee. Goed, we zitten hier voor de FC en ik probeer toch een beetje de positiviteit eruit te halen.
Ja, Peppi.
Dan gaan we naar Peppi.
En ik vond Mata ook prima spelen.
Oké.
Okay. Die had een goede drijf.
Bijna nog een doelpunt.
Hele mooie rustjes. Best wel overtuigend tot de laatste 10 minuutjes. Toen maakte hij een paar foutjes.
Was de pijp,
en voor Mata voor de eerste keer dat ik denk van, weet je, lekker fris, met lef. Ook wel met vertrouwen volgens mij.
Mm-hmm.
Je kan hem in ieder geval niet ontzeggen dat hij er niet alles aan doet. Want hij blijft maar gaan.
Ja,
hè?
Ja. Hij zat er ook wel doorheen volgens mij.
Nou, de bedoeling was eigenlijk dat hij maar een uur zou spelen. Hè? Want het seizoen in Scandinavië waar hij vandaan komt was eigenlijk nu al afgelopen. Hè? Die competitie die loopt anders. Dus hij is een beetje wat dat betreft.
Vroeger gaven zo'n speler gewoon rust. Aantal weken.
Ja.
Weet je nog met Larsen?
Met Schat Larsen, ja.
Jezus.
En, maar hij zou dus eigenlijk dus maar een uur spelen, omdat ze bang zijn voor een spierblessure. En dat is natuurlijk wel een risico als je veel langer doorgaat.
Maar vond je het niet raar van ze spelen met 10 man? Mm. Dat kost enorm veel kracht. Mm. Dat je dan na een uur niet een aantal wissels doet.
Ja, snapte ik ook niet.
Nee.
Maar dat
bij
is...
RKC, gewoon, de ene wissel naar de andere. Ja. En bij Groningen, wat met 10 man speelt, wat heel veel energie kost, gebeurde dat niet.
Nee, ik vond het ook wel bijzonder. Maar ja, Wormoed, die zei daar weer op van, ja, het ging op dat moment even zo lekker. En hij vond het zo goed gaan, dat hij dat niet uit balans wilde halen. Door nieuwe spelers erin te zetten. Dat was zijn uitleg.
Ja. Ja, en daardoor zaten mensen er een beetje doorheen. Nou ja, is Mata dan, om het maar even weer positief te proberen te brengen, dan het bewijs dat er ontwikkeling moet zitten in de ploeg? Dus in het begin waren jullie toch allemaal wel een beetje gechoqueerd. En hij was zelf denk ik meest in shock. Die wedstrijd meteen tegen Ajax. Die werd alle kanten voorbij gelopen. Anthony weten we nog.
En het zag er nu leuk uit.
Ja.
Dat ik denk van, weet je, ja, dit heeft wel iets.
Dus hij is het bewijs met dat Groningen op weg is ergens naartoe.
Ja, het is nog niet.
Het is niet echt dat wat hij doet nou heel veel rendement nog oplevert. Nee. En ik vind hem in verdedigend opzicht nog altijd niet het niveau hebben wat nagestreefd wordt. Vladeren ziet in hem echt een nieuwe Gudmundsson.
Mm-hmm.
Nou ja, dat zie ik nog niet, eerlijk gezegd.
Nee. En op welke termijn dan? Is dat dan die drie jaar?
Ja.
Ik weet het niet. Maar dat is het natuurlijk wel. Soms lijkt hij ook wel een beetje op die jonge Daley Blind toen die hier speelde. Ook een beetje zijn houding. Maar goed, we weten hoe het daarmee is afgelopen. Heeft hij dat of is hij verdedigend gewoon te zwak?
Nou ja, je ziet wel bij Danny Blind in balbezit.
Daley.
Daley Blind.
Ah, Danny ook
trouwens. Ja, Danny ook.
En de opa van Danny ook.
Ik leef een beetje in het verleden, Oetse.
Ja, dat maakt niet uit. En, helemaal.
Geweldig overzicht. Hè? Dat vind ik bij Mata nog niet zo.
Nee.
Maar ik vond de drijf en de snelheid die hij ook kon krijgen met de dribbel, vond ik wel indrukwekkend.
Ja, deed hij goed. Deed hij echt prima.
Ik hoorde net de naam Strand Larsen vallen. En volgens mij horen we die bijna niet meer, die naam. Want we hebben Peppy.
Ja, nee, maar Peppy die... Mm-hmm. die
is dat een completere spits dan Strand Larsen?
Het is een betere voetballer. Hey, want ik heb ook even opgelet, zeg maar, van wat doet hij in balbezit? Hij houdt altijd balbezit. Hij heeft bijna geen balverlies. En is goed te gebruiken in de combinatie. En ik vond die tweede goal die hij maakte, die was buitengewoon. Moussampa wint kopduel.
En hij, goed gedaan, hè?
Ja, ook goed gedaan. En hij neemt de gok, zeg maar, om de bal een klein stukje dieper te spelen. Dat was geen toeval, want hij zat gelijk in nabewegen. He, dus hij gokte en hij gokte goed. En ik moet zeggen, Kruger. Die legde hem keurig terug. En hij schoot hem in. Dat vond ik echt een prachtige goal. Maar ook de ontlading van hem daarna vond ik ook heel mooi. Weet je, dat wil ik ook zien. Dat iemand dolgelukkig is en blij is dat hij zijn tweede goal maakte. En voor Groningen een ontzettend belangrijke goal. Maar nogmaals, ik heb het nog niet eens gezegd. Ja, hij staat wel heel vaak staat hij op een eilandje. Ja. Hij staat heel vaak
maar
alleen.
Maar dan staan alle spitsen van Groningen al 15 jaar.
Ja. Nee, dat klopt. Dus dat probleem is er nog.
Dus alleen, dan doet hij het eigenlijk geweldig.
Het is een geweldige spits.
Maar dat was in 4 wedstrijden.
Dat was bizar.
Larsen scoorde ook veel. Ondanks dat hij heel weinig ballen kreeg.
Mm-hmm.
En dat heb je ook.
Ja. Jij zei beter bruikbare spits dan Strand Larsen, maar ook een completere. Want ik denk aan de bal is hij wel sterker, toch?
Ja, en hij lijkt ook sneller. Zijn motoriek is heel mooi. Sommige spelers hebben dat. Hij heeft dat. En hij heeft gewoon overzicht. Maar ook gewoon een goed kopje zit erop. Weet je? Hij heeft wel... Ja, dat klinkt misschien raar, maar je ziet gewoon aan zijn kop dat hij er goed mee bezig is, dat hij scherp is, dat hij er plezier in heeft. En wat na zo'n tweede goal gebeurde, vind ik prachtig om te zien.
Ja, blijdschap.
En hij werkt ook hard, hè.
Mm-hmm.
Dus niet alleen dat hij wacht op een goaltje. Nee, hij gooit nog heel veel energie erin, maar dat doet Kruger ook. Die gooit er ook heel veel energie in.
Die is kwalitatief wel echt een stuk minder.
Ja, die is minder. Alleen,
lullig is, die ligt nou vast voor een aantal jaren. Ja. En Peppy, die is volgend jaar weg.
Ja.
Maar ja, liever wel Peppy dan geen Peppy.
Ja, klopt.
Is het.
Maar in principe zegt dat wel iets, dat ze dus geen goede spitsen op het oog hadden waar ze geld aan kunnen verdienen. Nee. Dus ze gingen echt op zeker. Nee, Peppy is wel een zekerheidje.
Ja, dat kun je zeggen.
Want, ja, doet het echt goed.
Ja, echt goed.
Ja. Er ontbreekt wat voor Peppy, denk ik. Dat is niet alleen Kokkie, maar dat is ook dat er van de zijkant
nou ja, je
komt,
zag het één keertje komt eigenlijk, hè, met die voorzet van Dankelui. Ja. En je weet, als je Dankelui erin zet, verdedigend is het allemaal niet je van net. Aanvallend komen er wel een aantal voorzetten. En dat was nu ook weer het geval. En dat kan je hem toch altijd wel toerekenen. Dat hij blijft gaan, net zoals als Matt aan die linkerkant. En er komen wel een aantal goede voorzetten van zijn voet.
Vooral die ene op Peppy, met buitenkant rechts.
Ja,
dat was mooi.
Dat was echt bewust.
En die had hij eigenlijk moeten afmaken.
Ja, maar je kan ook weer niet alles maken natuurlijk.
Klopt, je kan ook een keer missen. Maar als je in ieder geval af en toe in die situatie wordt gebracht, dat is al heel wat.
Maar het is ook mooi voor Dankelui. Weet je, die zat toch een beetje op een zijspoor. Ja.
Nou, op de tribune zelfs.
Ja, op de tribune zelfs.
Ja. Ja. En je ziet hem liever natuurlijk als rechtsback dan Casanvirio. Wat geen,
nou ja, speelt hij omdat Casanvirio er niet bij was? Of denk je dat nu ineens Wormoed toch ook wel weer zoiets heeft van... ja, Dankelui is mijn beste of minst slechte alternatief?
Ja, maar ik denk dat je moet stoppen met Casanvirio rechtsback zetten.
Deed hij ook, de vorige wedstrijd.
Hè, als je hem wil gebruiken, doe centraal achterin. Hè, dat is zijn beste positie. En nou, ze hebben daar een aantal voor, dus... Prima, Moussampa viel ook wel leuk in.
Nou, dan komt weer Bekkie Vrij centraal achterin natuurlijk, hè, na de rode kaart. Dus die is sowieso toch een wedstrijd niet bij, Balker.
Precies, dus ik denk dat het Casemiro dan en Te Wierik gaan worden tegen Twente. Maar ik vond Te Wierik ook heel matig, hoor, deze wedstrijd.
Is dit gewoon, zit hij aan zijn top of zit hij niet goed in zijn vel?
Nou ja, ik vond hem de laatste wedstrijden wel in orde eigenlijk.
Je hebt wel een probleem, zeg maar, als je lopende mensen hebt... Hè, die achter de verdediging komen en hij moet het gaan herstellen qua snelheid.
Dat is de Achilleshiel, hè,
en dan elftal. Ben je weg. En dat viel eigenlijk ook bij de 2-3, zeg maar. Het was Moussampa en Mata, die waren aan het dromen. Ja. En de bal gaat diep en deze jongen die loopt alleen op de keeper af. Hij maakt hem trouwens geweldig af.
Geweldig alleen, talent ook, hè, die gozer.
Ja, geweldig talent. Hij scoort 2 keer. Ja.
Bieret.
Oh ja, ja.
En,
van Arsenal.
Maar daar staat dus Mata en Moussampa, die staan ook stil. Ja. Weet je? En hou altijd zicht op je tegenstander. En ja, bizar.
Goed, die andere man centraal achterin. Balken, ja, lovende woorden. Hij heeft natuurlijk het postuur van een centrale verdediger.
We zien ik heb even op Balken gelet.
Ja. En, maar hij doet ook heel veel fout.
Ik vond hem echt goed spelen.
Oh.
Tot aan de rode kaart. Mm-hmm. Zat hij er gewoon lekker in. En ik wist ook niet dat het zo'n imposante figuur was. Meestal zie je beelden van ver af. Ik heb hem nu wat dichterbij gezien. En hij heeft wel een lichaampje, joh.
Ja,
ik denk als je daar als spits tegenover staat, dat je wel even denkt... Wow,
en heeft een mooie trap.
Hij heeft een mooie trap. Ja. Ik vond hem nu echt goed.
Dit kan een keer gebeuren.
Mm-hmm. Ja, heel veel mensen zeggen ook van ja, laat hem dan lopen. Maar dat doe je toch niet.
Nee.
Weet je, doe het dan niet. En dan heb je geen rode kaart, maar wel een tegengoal. Of misschien pakt de keeper hem nog. Ja, dit is lastig.
Dit is ook, het past wel een beetje in het plaatje waar Groningen momenteel in zit.
Ja.
He, dat dit dan ook weer tegen zit. Want ondanks dat RKC, vond ik, de beter voetballende ploeg... kreeg in ieder geval de beste kansen. Maar in die slotfase van die eerste helft was er niks aan de hand. En vond ik Groningen echt beter... en had ik zeker geen doelpunt van RKC meer verwacht op dat moment. Maar ja, ik zeg, het past dan wel een beetje in het plaatje, hè, hoe het nu gaat, dat je hem dan toch op zo'n lullige manier om de oren krijgt. En eigenlijk daardoor op dat moment ook de wedstrijd verliest. Mm-hmm. Wat voor Groningen prettig was daaraan, was dat alle druk ineens van de ketel was. Mm-hmm. Want je staat met 10 man en je hoeft niks meer. Het enige wat je kan doen is je best. Nou, dat deden ze. Ze streden ervoor met z'n allen. Ja. Zijn duidelijk met applaus van het veld gegaan.
Dus wat je eigenlijk zegt, vaker met 10 man.
Nee, maar de druk was eraf. Ze konden daar vrij uit door voetballen.
Ja, maar goed.
Maar dat geeft ook aan wat al in die groep leeft, hè?
Ja. Dus
dat,
ik kan dat nog beter met 11 spelen dan met 10. Ik bedoel, het is toch...
Met 11 ben je altijd beter.
Nee, tuurlijk.
Ik snap wel jouw redenering, maar het is toch gek eigenlijk? Dat
ja, maar je kan... eens, hoor. En tuurlijk moet je nooit met 10 man willen spelen. Want dan verlies je de meeste wedstrijden.
Dan kun je later nog één bijzetten.
Maar het was wel zo dat ze echt vrij uit konden voetballen daardoor. En als zij met 11 man op het veld hadden gestaan en met 3-2 hadden verloren, had je een streamend fluitconcert gehad. Nu, omdat je mannetje minder hebt, krijg je een groots applaus.
Ja.
Maar je gaf ook aan, hè, dat het in deze periode past. En dat is ook echt zo, hè?
Ja.
Dat je dan tegen bepaalde dingen aanloopt. Want ja, we hadden het voor de uitzending ook over, hè, over de zaakwaarnemer van onze trainer. Wat was daarmee in de hand dan,
Roderick,
Stefan?
Kerkhoff, hè?
Die heeft zijn hart gelucht tegen zichzelf, ja, toch?
Maar dat waren waarschijnlijk de woorden van Wormoed.
Nou ja, hoe komt die man aan zijn informatie? Martin?
Nee, maar waarschijnlijk, hè? Waarschijnlijk.
Ja.
Die man is gewoon goed, joh.
En dat is toch bizar?
Ik hoor hier een geestelijke analyse van Stefan. Die man is niet goed. Maar waarom is iemand niet goed als die zijn hart lucht? Ja, we zijn niet meer gewend, hè? Dat iemand gewoon ongegeneerd...
Nee, maar hoe zou jij het vinden als je vrouw eventjes alles uitstoort wat jij net hebt verteld?
Dat had ze al gedaan.
Ik weet daar inmiddels mee om te gaan.
Ja, maar het is zijn vertegenwoordiger, hè?
Ja, snap
en
ik.
En hij spreekt daar, ook al zegt hij van niet, natuurlijk gewoon namens Wormoed.
Ja. Maar het zegt toch ook iets hoe het daar hebben we het al eerder over gehad. Volgens mij, Wormoed, die baalt zo van de situatie die hij hier heeft aangetroffen. Mm-hmm. Die heeft zich misschien ook zelf gekeken.
Maar ik vind wel dat Wormoed vrij zijn hart zou moeten kunnen luchten bij zijn zaakwaarnemer.
Ja. Ja,
en ik vind niet dat Wormoed hier wat dat betreft heel veel aan kan doen. Want zo'n zaakwaarnemer, dat is een... Ja, dat hoort een veilige omgeving te zijn. Ja,
het is voor hem ontzettend vervelend.
Ja, en absoluut.
Dat hij naar buiten komt. Weet je, het gaat al niet lekker.
Nee.
En dan krijg je dus dit er ook weer bij.
Ja, erg is ook nog dat hij dat niet eens tegen een journalist of zo heeft gezegd. Maar
zijn eigen podcast.
Ja, precies.
Ja, maar dan ben je toch niet goed als je dat doet.
Misschien wel goed voor zijn luistercijfers. Dat er nu,
hij is offline gehaald nu.
Kende jij die podcast?
Ik begreep dat hij offline is gehaald.
Okay.
Maar ik heb hem gedownload. Dus als mensen hem willen, moet je even mailen.
Ik weet niet hoe die heet eigenlijk. Heeft hij een naam?
Boost 11, zo heet zijn bedrijf.
Boost
ook.
11.
Ja, omdat hij 11 mensen volgens mij vertegenwoordigt. Okay. En die wil die een boost geven. Nou, dat is wel gelukt.
Onthoud die naam. Ja, die heeft inderdaad volledig zijn hart gelucht. En indirect, Martin, krijgen dus wel een inkijkje... Hoe het op dit moment in het hoofd van Frank Wormoed zit.
Ja, mm-hmm. Absoluut.
Maar goed, je loopt tegen meerdere dingen aan. Wat ook met Soeslof na afloop gebeurde. Ja. Iemand zegt wat vervelend tegen hem. Hij gaat de tribune in. En weet je... Dat hoort
Martin,
dan...
wat vind je daarvan? We horen altijd dan, laten we zeggen, de deugers zeggen... dat moet je niet doen als speler. En dat snap ik ook wel. Maar aan de andere kant kan ik me zo goed voorstellen... als jij je hele wedstrijd heb je leeggeknokt... dan zit er zo'n een of andere
supporter. Zit daar een half bezopen supporter.
Als supporter zijn, dan moet je dat nooit doen. Als spelers zijn er misschien ook niet. Maar het past wel weer in deze periode. Ja. En het zegt ook wel iets over Soeslof op dit moment. Hè?
Zou jij de tribune opgaan als iemand jou tijdens een wedstrijd... voor weet ik niet wat heeft uitgemaakt?
Na een doelpunt misschien, weet je. Shirt uit en dan lekker de tribune in.
Ja.
Nee, dat had ik kunnen doen.
Kanto na, weet je nog.
Nou, wat ik wil aangeven is... als Soeslof echt in de flow zat... Hè, als hij echt in goede vorm was, lekker speelde... dan maakt die supporter natuurlijk niet die opmerking. Laat er ook duidelijk zijn.
Ja.
He, maar dan reageer je nergens op. Weet je, ik heb ook wel periodes gehad dat het minder ging. En dan hoor je alles. Weet je, dus dan ben je niet 100% bezig met je vak. Want je hebt de scherpte niet. En dat is met Soeslof nu aan de hand. Want ik vind het wel een talent.
Dat is na de wedstrijd toch?
Na de wedstrijd. Maar als je nu ook kijkt... Hè, want het is wel een talent, maar wat eigenlijk zijn rendement is... Ja, als je kijkt naar doelpunten, als je kijkt naar assist... hij staat toch altijd op posities waarvoor hij eigenlijk aanvoer moet zorgen. Voor Peppi.
Ik denk als je Soeslof zeg maar even helemaal gaat analyseren... zijn hele periode nu bij Groningen... dan heeft hij gewoon meer slechte wedstrijden gespeeld dan goede wedstrijden. Ja, want hij is al heel lang uit vorm.
Is de vraag bij Soeslof niet gewoon of zijn ego wel in verhouding staat tot zijn talent?
Ja, maar dat vond ik wel het hoogtepunt eigenlijk van de wedstrijd. Want Groningen kreeg een panel. Mm-hmm. En Peppi staat er. En je ziet dat Soeslof, die liep naar Peppi toe. Ik heb het nog een paar keer teruggespoeld. Zo van, mag ik de panel nemen?
Ja, ja.
En Peppi zegt van, nee. Staat hij ook.
Weet je? Ja. En dat vond ik wel mooi. Dat Peppi gewoon zegt van, nee jongen, dat gaat niet gebeuren.
En ik vond het wel mooi, want Soeslof die gaf hem daarna een pets in de nek, joh. Van, kom op, weet je wel. Ja. Schiet hem er maar ook maar in dan.
Nee, maar hij was daarentegen wel weer super blij toen hij erin ging.
Absoluut.
En dat is dan ook wel mooi. Maar dat Peppi gewoon zegt van, nee, ik neem de panel. En,
klaar.
Maar nog even over dat ego. Hij vindt zichzelf toch misschien iets beter dan dat hij is.
Misschien wel, maar goed. Je moet ook wel heel veel zelfvertrouwen hebben als prof, zeg maar. Je moet wel in jezelf geloven als dat geloof weggaat.
Ja, en
alleen, je hoeft er niet altijd uit te spreken.
We hadden het vorige week over gelatenheid, hè? En als je Soeslof dan na afloop ziet met die supporter inderdaad... ja, dan is er geen sprake van gelatenheid.
Nee, wat vind jij dan?
Nou,
ik snap het wel. Als
ik vind,
op de tribune, zeker na een wedstrijd, mag je best even verhalen halen.
Ja, nou ja, en je ziet toch ook dat het hem raakt. Dus dan ben je niet gelaten, dan ben je ermee bezig. Ja. En wat maakt het uit? Prima.
Ja.
Maar het zegt natuurlijk wel veel over hoe je erin zit momenteel. Dat het gewoon niet lekker gaat. Want als het goed gaat, dan doe je dat niet. Maar prima, joh, laat het maar een keer botsen. Wat maakt het uit?
Ja. Zidane, die werd in het veld ooit een keer ergens met zijn zus, geloof ik. Maar dat is wel iets voor een sporter, toch? Hey, hoe lang, tot welk punt kun je jezelf beheersen?
Ja. Persoonlijk raakte mij nooit, zeg maar, wat ze ook riepen.
Welk familielid ook, maakt me
niet uit. Nee, ik was een homo, mijn moeder was een hoer. Mm-hmm. Weet je? En, maar dan komt het scheidsveld naar je toe. Mm. En van Martin, wat moeten we doen? Moeten we stilleggen? Nee, laat me lekker doorgaan. Geen aandacht naar besteden. Volgens mij is dat gewoon het beste.
Jij zei al, ik heb vanochtend die wedstrijd nog even 10 keer voor en terug gespeeld.
Ja, want ik zat vrijdag natuurlijk op de tribune.
Jij zat met helden van weleer.
Ja, en ik moet zeggen, ik heb daar zo enorm van genoten. Ik moet ook een compliment aan de club geven trouwens. Want de organisatie was perfect voor elkaar.
Je bedoelt qua consumpties?
Ja, ik kon achter elkaar bier drinken, zeg maar. Nee, dat was super. Ja. Nee, het was allemaal prima voor elkaar. En wat ik eigenlijk een hoogtepunt van de avond... Er waren twee hoogtepuntjes. Mijn ontmoeting met Peter Houtman en Eddie Bakker. We zijn met z'n drieën dan samen op de foto gekomen. Nou, dat vond ik echt super. Mm-hmm. Want dat waren mijn helden, mijn jeugdhelden. En Peter Houtman... was wel leuk, maar op een gegeven moment een discussie, zeg maar, met een aantal oud-spelers van, nou, wie was nou beter, Peter Houtman of Martin Drent? Dat was wel
hoe
leuk.
Hoe lang die discussie?
Nee, we waren eigenlijk allemaal wel over eens dat Peter Houtman toch beter was.
Ja, en, op details.
Maar dat is wel leuk, hè, want dat mensen zich dan zo uitspreken. En, Peter vond ook leuk om te horen, weet je wel. En dat was een hoogtepunt. En,
ik vind dat zo'n sympathieke man, hè?
Ja, maar hij is zo lief.
Bijna verdacht.
Nee, dat is zo'n lieve man.
Het is raar, want ik had mijn dochter bij me. En ik vraag aan Peter van, nou, zou je met mij op de foto willen? Dat is ook wel een beetje raar. Ja. En Eddie Bakker ook. Alleen, zij maakt een foto met heel veel licht op de achtergrond. Dus die was mislukt. Dus dan moet je daar nog een keer naartoe. Van, nou, de foto is mislukt. Zou die nog een keer? Nou, natuurlijk, geen probleem. Nou, dat is gewoon super. Ja,
super. Nee, ja. Dat bedoel ik helemaal niet lullig op bijna verdacht. Maar je hebt van die mensen in dat die gewoon altijd...
Ja, maar het is zo'n... Ik was laatst Sparta Groningen. En dan rijd ik met die Edwin Noord-auto die kant op. Stond ik daar op de parkeerplaats. En dan komt Peter Houtman, die kwam langslopen. Die was ook bij die wedstrijd geweest. En dan is het direct, mooi. Ja, weet je wel. Ja, het is altijd. Het is een,
maar hij was ook ongelooflijk goed. He, als je zag ook hoe die ballen kon koppen. Hoe die, wat voor doelpunt hij ook maakt. Hè?
Geweldig
hij
spits.
Maakte ook omhalen en zo. Hè? Halve omhaal.
Hij was, hoe vaak die ook scoorde, hij bleef onderschat.
Ja, echt onterecht. Maar hij heeft ook wel het Nederlands elftal gehaald. Ja. Ik heb ooit de wedstrijd hier in Oosterparkstadion. Nederland-Cyprus. En scoorde hij ook. Weet je, geweldig.
Maar één minpuntje dan toch. Want hij beschouwt zichzelf toch als een echte Feyenoorder. Hè? Meer dan een Gronings.
Ja, maar daar hebben wij toch geen probleem mee. Groningen en Feyenoord.
Maar komt dat er ook vandaan?
Ja, nee, we hebben alleen een probleem met Nivino, dat hij voor Feyenoord is. Maar... Ja,
dat mag dan weer niet. Maar hij heeft meer gescoord en langer gespeeld voor Groningen dan voor Feyenoord.
Ja. Nee, dat was altijd een genot. Hè? Ja. Maar ook de spelers die hij om zich heen had. Maar een ander hoogtepuntje. Want ik had
een
hoogtepuntje.
Een
ander hoogtepuntje vond ik eigenlijk... Want ik werd in de jaren... eind jaren 70 werd ik fan van Groningen, 79. Hè, toen je dat bewust een beetje ging kijken. En van dat elftal waren 10 spelers er en een trainer.
Kijk.
Ja,
weet je, want noem je praat, even een paar weer, dan zijn we er weer helemaal in.
Je praat wel over ruim 40 jaar geleden. Super.
Ja. Welke...
Leen Zwanenburg, de trainer Theo Vlangen, die 81 jaar is. Maar als je hem ziet, het kan een 60er zijn. Mm-hmm. En nog kwiek en loopt rond als een jonge man. Ik kwam bij het stadion aan en toen kwam er een oudere man en een vrouw kwam eraan. Ik dacht, van, nou, dat ziet er wel uit als oudspeler, maar ik wist niet wie dat waren. En dat was Karel Hiddink.
Karel Hiddink, mooi ja.
Met zijn vrouw, zulke dingen. En praat je met elkaar en hij heeft mij wel gevolgd en ik hem natuurlijk ook. Maar... Karel Hiddink was aanvoerder, die was groot in die periode. Weet je, en als toeschouwer kijk je daarna. Ja, en dan later loop je twee oude mannetjes lopen dan naar zo'n reunie toe. Ja, is wel leuk, vind ik.
Zit je dan de hele wedstrijd met elkaar te analyseren en aandachtig te kijken? Of zit je
ik heb helemaal niks van die wedstrijd gezien. Het is ook niet zo dat ik de hele tijd in de kantine zat.
Met zoveel kennis op de tribune had je in de rust toch even de kleedkamer ingemoet en naar voren moet.
Ja, maar ik had die wedstrijd niet gezien. Ik zat naast Roy Beukenkamp, Paul Matthijs, Joop Gaal. Het was zo supergezellig dat we gewoon niks van die wedstrijd
daar
gezien hebben.
Daar kwam geluid vandaan in het stadion.
Dus vanmorgen om 7:00 heb ik de wedstrijd gezien.
Ja, echt gezien.
Echt gezien.
Ja. En geschrokken ben je niet natuurlijk, maar je werd er niet blij van, denk ik.
Nee, maar goed, weet je, je gaat dus ergens naar kijken, 's morgens, waarvan je weet dat het slecht afloopt.
Ja, dat is leuk.
Het is geen Amerikaanse film. Het is geen
happy end.
Geen happy end.
Daar weet je ook vaak hoe het afloopt. Maar inderdaad, in dit geval liep het niet al te best af. Goed.
En wat ook nog leuk was, bij die bijeenkomst van Gudde nam op een gegeven moment ook het woord. En die gaf aan van dat ze naar de toekomst toe willen ze graag dat oudspelers weer een functie krijgen bij de club. En het was wel leuk, want ik zit tegenover Paul Matthijs. Ik zit tegenover Joop Gaal. Ja. En hij zei van ja, meld je aan als je denkt dat je een functie kan bekleden bij de club.
Ja.
Stak Paul zijn vinger op? Of,
Ja, dat was wel.
Wat voor functies denkt hij dan aan, denk jij? Is dat dan meer symbolisch? Of?
Nou, Jopie was wel een beetje teleurgesteld dat ik vorige week zei van een commerciële functie van Joop bij FC Groningen. Dat zou niet verkeerd zijn. Nee. Joop is heel populair, komt bij heel veel bedrijven binnen. Hij zegt, zie je maar niet meer als trainer. Ja, ik zeg, tuurlijk wel Joop, maar ik zeg, dat heb ik al zo vaak benoemd. Mm-hmm. Dat jij de ideale trainer bent voor FC Groningen. Samen met Edwin Koeman lijkt me. Theo Huizen gaat weer terug als elftal manager, teammanager. Hartstikke mooi. Nee, maar hij was een beetje teleurgesteld dat ik dat zei.
Okay.
Goed, ik wil graag dat hij binnenkomt bij de club. En als dat nou is als commerciële man is. Of ik gun Joop het allerbeste, dat weet Joop.
Wat doet Groningen dat te weinig, vinden jullie? Oudspelers, nu was het dan weer mooi met z'n allen daar. Maar in zijn algemeenheid?
Nou, er zit best nog wel wat oudspelers bij de club natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Met de Melchior Schoenmakers. En Sander van Gessel in de jeugdopleiding.
Franco.
Sanko inderdaad.
Ja.
He, dan maar hebben we Blauw nog op de commerciële afdeling weer, die terug is gekomen.
Goed. Maar het feit dat Gudde dit nu zegt, geeft wel aan dat er blijkbaar een idee
ze willen natuurlijk
dat het beter kan of meer kan.
Ja. Ja. En dat is wel leuk en hopelijk houden ze zich daar ook aan.
Mm-hmm. Ja, het is ook wel noodzakelijk hoor, want je hoort natuurlijk van steeds meer mensen dat het FC Groningen gevoel, wat ze allemaal hebben en hadden bij die club, ja, toch een beetje aan het verdwijnen is de laatste jaren. En ik denk dat het goed is als club zijn dat je dat ook beseft.
Mm-hmm.
En dat je dat toch weer een beetje gaat proberen te veranderen. Want het is natuurlijk allemaal niet je van het hoe het daar nu gaat.
Nee. En de club moet natuurlijk ook zorgen dat het niet verder wegzakt. Want op een gegeven moment ga je natuurlijk spelers die misschien plannen hebben om trainer te worden. Of ik zit natuurlijk uiteraard te denken aan Arjen Robben. Die gaat zich natuurlijk op een gegeven moment afvragen. Is Groningen dan wel de club voor mij om als trainer te beginnen bijvoorbeeld?
Ja, weet ik niet.
Aan de andere kant, het kan toch alleen maar beter gaan?
Ja,
mm-hmm.
Dat is ook zo.
En dat zei Ron Jansen ook toen hij bij Groningen trainer werd.
Groningen
heb ik ook wel eens aan hem
gevraagd
van
Martin.
Wat zeg je? Ja, nee, dat klopt. Ik vroeg toen aan Ron Jans van dat jij bij FC Groningen instapt nu. En dat zei ik later dan. Hij zei van ja, slechter kon het niet gaan.
Nee, maar je hebt natuurlijk als coach dan ook een beetje geluk nodig. Want anders was Ron Jans waarschijnlijk nooit hoofdtrainer geworden.
Nee, ja, klopt.
En als je dan een keer een kans krijgt, ja, je kan er één keer nee tegen zeggen, maar je weet natuurlijk niet of het dan nog een keer weer voorbij komt. Ja. Ik snap wel dat je dan toe had.
Ja.
Maar goed, hij was niet aanwezig bij de wedstrijd. Robben niet. Ik heb Jan van Dijk gemist. Edwin Alderikrink, Jos Rozien.
Durovski,
nou, dat begrijp ik dan nog wel. Ja. Maar ook een Henny Meijer, die heb ik ook nooit meer teruggezien. Terwijl dat een van de beste spits is geweest die Groningen ooit heeft gehad.
Analist volgens mij.
Ja, zit bij Dagbladje.
Ja.
Oké.
Okay. Ja. Dus je zult dan een reden gehad hebben. Hoe vaak, wanneer gaan jullie nu weer? Wordt het regelmatig gedaan?
1 keer per jaar, hè? Dit. In principe.
Ja, nou, vorig jaar waren ze vergeten mij uit te nodigen. Ja. Maar dat kan
zat
gebeuren.
Zat je gewoon hier?
Ja, ja. Wist ik niet. En het jaar ervoor
is het veld oplopen. Jij zo, heu.
Ja. Ja. Dat was wel bijzonder, ja.
Ja.
Ik weet niet, zat ik toen met jou in de studio?
Ja.
Nee, dat was ook wel een hoogtepuntje. Nee, maar ze hadden nu, vind ik, ook qua op de hoogte houden zeg maar, van wat er gebeurde allemaal.
Mm-hmm.
Qua mail en wat je binnenkreeg. Super geregeld.
Ja, nou, mooi.
Gudde kwam op naar me toe van mooi dat je er bent. Dus het is nu wel goed gegaan, zei hij.
Nou, mooi.
Ja,
hartstikke
leuk.
Goed. Daar kan de club verder mee. En dat moet natuurlijk ook. Want 15e, gewoon op dit moment. We hadden het al even aan het begin met niet de meest makkelijke potjes met Twente en PSV op komst. Ja, als je gewoon een echte supporter bent nu, je hoopt altijd het beste. Maar waar moet je nu dit seizoen rekening mee houden, Martin? Wat is nou gewoon een realistisch gevoel, gedachte?
Dat hebben we eigenlijk al vanaf het begin gezegd. Hè? Als je van plaats 6 tot aan plaats 18 bekijkt.
Ja, dat vind ik wel heel ruim.
Ja, nee, ja, weet je, die verschillen zijn heel erg klein. Zijn echt heel erg klein. En je loopt nu ook tegen hele ongelukkige dingen aan. Als je nu de 1-2 tegen krijgt, had Kruger, die schiet de bal tegen iemand aan en die bal die valt dan net weer goed. Het zit ook niet mee. Alleen, ik geloof altijd wel dat je geluk kan afdwingen. En zoals Stefan ook zei, je zit in een fase dat gewoon een aantal dingen, dat overkomt je, in een fase dat je het liever niet hebt. Maar ja, je moet je wel zorgen maken, want dat roepen we al wekenlang. Wekenlang.
We zeiden eigenlijk ook aan het begin van het seizoen, hè, toen we deze selectie zagen, van ze zijn er nou niet echt op vooruit gegaan.
Nee.
Al met al. Juist misschien wel op achteruit gegaan. En als je dan kijkt hoe ze het seizoen hebben afgesloten. Ja, dan is het natuurlijk niet zo gek dat het nu niet ineens heel veel beter gaat. We zagen in het begin positieve dingen. Daar heb ik het voornamelijk over sfeer, hoe de middag om werd gegaan. Er werd gelachen, het was wat ontspannender dan het aan het eind van vorig seizoen was. Maar aan de andere kant is het natuurlijk altijd heel leuk in de voorbereiding. Want dan gaat eigenlijk alles goed. Hè, los van de resultaten, toen ook, bij oefenwedstrijden. Maar dan is het altijd hola die.
Het beginfase altijd leuk.
Ja.
En dan heb je altijd heel veel vertrouwen.
Ja,
en
staat er nog geen druk op.
Worden er ook nog geen vaste keuzes gemaakt.
Klopt.
Hè, we hebben dus heel veel spelers al flink verloren tegen de iets wat serieuzere.
Nou ja, tegen Bremen, anders. Dat was natuurlijk wel een hard gelach. Hè, dat je dan met 6-1 eraf gaat.
Hebben jullie trouwens de documentaire gezien van Wormoed?
Nee, nog niet.
Er is een documentaire van
de eerste 100 dagen.
De eerste 100 dagen. En ik heb hem niet gezien. Ik heb wel wat dingen daar.
Gaan we praten over een docu die we alle drie nog niet gezien hebben? Wat vond je ervan?
Leuk, hè? Nee, maar ik bedoel van, we gaan die even bekijken. Want ik hoorde wel wat verrassende dingen over. Okay. Over mobieltjes in de kleedkamer.
Oh, eerste 100 dagen FC.
Dat woord moet zeggen van, ze zijn alleen maar met hun mobieltjes bezig. Mm-hmm. Daar heeft hij nou een verbod op gelegd.
Mm. Ik kreeg wel wat dingetjes doorgestuurd. Maar ook dat er bijvoorbeeld heel veel spelers structureel te laat kwamen.
Ja.
Dan vraag
dat werd
ik me
getolereerd in het begin?
Nou, weet ik niet. Maar ook al is dat een constatering, dat kan hier toch ook niet?
Nee.
Weet je wel,
het is ook allemaal zo dat het onder Buijs allemaal niet klopte, zeg maar.
Ja.
En dat ze dat allemaal proberen te veranderen. Dat vind ik ook niet correct, zeg maar, na de periode Buijs.
Wat klopte er dan niet bij Buijs, wat ze nu proberen te veranderen?
Weet je, hij vertelt nu ook van, ze komen allemaal te laat, inderdaad. Ja. En dan krijg je het gevoel dat dat altijd al gebeurde, zeg maar. Mm-hmm. En dat hij gewoon heel veel dingen wil gaan veranderen. Ja,
maar is hij nou een man van discipline
heel open,
of juist niet? Want als ik dat dan hoor, wordt nu de discipline aangehaald. Dus konden die spelers aan het begin van het seizoen dan bepaalde vrijheden niet aan? Kwamen te laat, mobieltjes in de kleedkamer? Ja.
Nou, blijkbaar was dat wel de mentaliteit.
Mm-hmm.
En dat er een beetje was ingeslopen. En het is natuurlijk prima dat je daar nu de nadruk op legt. Maar dat zijn altijd dingen die je hoort als slecht.
Steven, zou jij willen als trainer? Jij bent trainer coach. Mm-hmm. Als zulke dingen naar buiten kwamen?
Nou ja, ik denk niet.
Want dat heeft geen meerwaarde naar je selectie toe.
Nee, maar het heeft juist een negatief effect, denk ik. Want dat zijn dingen die intern zijn, intern gebeuren.
Precies.
Ja, ik hoef ook niet dat hier alle vergaderingen op straat liggen, weet je wel, waar je het intern over hebt.
Levert wel vaak
heel mooie. Het is voor ons wel heel erg mooi dat eigenlijk alles op straat komt te liggen.
Nou ja, Wormoed is wat dat betreft, wat je zegt, open.
Ja.
Eerlijk volgens mij ook. Zo komt hij ook wel over. Maar ja, hij lijkt het wel een beetje kwijt te zijn.
Wat ik wel raar vond tijdens de wedstrijd ook, is dat ze continu met twee man aan de lijn stonden. Alfons Arts en Wormoed. Dat mag helemaal niet, volgens mij. Volgens mij zeggen de regels ook van één mag er staan.
Ja?
De hoofdtrainer mag er staan of de assistent. Hm. Maar volgens mij mag je niet allebei tegelijk.
Maar dat was bij Buijs toch ook. Stonden ze soms bij daar.
Ja, dan stonden ze met z'n drieën te schreeuwen.
Poldervaart aan de overkant. Volgens mij is de regel dat dat niet mag.
Maar misschien klopt het omdat je zegt niet in hetzelfde vak. Daarom ging Poldervaart gewoon aan de andere kant van het veld.
Ja, de overkant.
Ja, maar je moet je misschien ook afvragen, hè, of dat verschil misschien wel heel erg groot is. Hè? Want je gaat natuurlijk van Buijs, hè, die heel nadrukkelijk aanwezig was in zijn coaching, langs de zijlijn, naar een Wormoed die heel erg rustig is.
Aan de andere kant zijn er natuurlijk wel zoveel andere spelers dat je kan afvragen of dat daadwerkelijk ermee te maken heeft.
Ja, misschien hebben ze toch wat meer coaching. Nou, ik weet het niet hoor. Maar
wat ik vooral jammer vind is dat ik weet van mezelf, toen Wormoed kwam, ik dacht, dat lijkt me nou echt de juiste man op de juiste plek. En dat zou nog steeds kunnen natuurlijk. Maar ik zie nog steeds niet zijn hand, maar. Dat er iets begint.
Ik wel, die stelling 15e.
Ja, maar daar maak ik ook die stelling van vaste patronen.
Bij Heracles ook bedoel je.
Ja.
Ja, maar goed, daarvoor is het niet gehaald, neem ik aan.
Ja, ik denk heel simpel kijken naar Wormoed. Doet hij af en toe wel dingen waarvan ik me afvraag, waarom doe je dat? Wat er nu weer met die zaakwaarnemer gebeurde, helpt natuurlijk ook niet mee. Maar al met al kan je niet zeggen dat hij hele gekke opstellingen maakt. Dat hij spelers continu op de verkeerde positie zet. Nee, hij werkt, vind ik, op dit moment met behoren. Met het materiaal wat hij heeft.
Ja.
En als je dan gewoon heel simpel naar dat materiaal gaat kijken, dan is het gewoon niet goed genoeg.
Nee.
En dat is denk
ik
de conclusie die je nu kan trekken.
Maar dan hoeft hij ook niet dit te gaan proberen op te bouwen en allerlei ontwikkelingen
aan
te
komen. Want het is
gewoon niet beter dan.
Nee, maar het is natuurlijk wel logisch dat jij als trainer de club of in ieder geval je eerste selectie naar jouw hand wil zetten. Hè, want ik ga ervan uit, hij is aangenomen omdat hij een bepaalde werkwijze heeft. Nou ja, dan moet je ook die werkwijze hier gaan uitrollen. Dat vind ik allemaal volstrekt logisch.
Dat is al die werkwijze. Hoe speelt Groningen in een ideale visie van Wormoet dan?
4-3-3.
Ja, met druk.
Met druk naar voren heeft hij 14 spelprincipes. Dus de communicatie onderling, hè, dat is iets wat heel belangrijk is. En die spelprincipes gaan dus over het moment dat je aan de bal bent. En dan moet je het zo zien dat, zegt de Wierik, de bal heeft. Mm-hmm. En die roept dan Swiney naar Schweinsteiger. En dan moet eigenlijk iedereen die dat dan hoort van dat team weten, oké, hij gaat Swiney doen. Net als een beetje bij Amerika voetbal, weet je wel. Mm-hmm. Dat is ook zo. Allemaal woorden schreeuwen dat iedereen ineens weet wat de formatie is. Maar dat doet Wormoet dus ook. Swiney. En dan moet je linksbuiten, de rechtsbuiten, de middenvelders moeten dan precies weten hoe ze gaan staan. Haalt hij een andere naam aan van die 14, dan moeten ze weer in een andere formatie gaan staan. Maar dat zijn dus wel dingen die tijd kosten om erin te slijpen, dat iedereen dat snapt. En als je straks als nieuwe speler hier komt over een jaar, als hij hier dan nog zit in ieder geval, ja, dan is dat voor één iemand natuurlijk makkelijker op te pikken dan als je dat zo'n hele selectie moet leren.
Maar goed, je moet ook de spelers hebben die het kunnen. Want je kan trainen tot je een ons weegt, Martin. Dat moet je als trainer ook weten. Een speler die niks kan, kun je die in een jaar tot een goede speler maken?
Nee, ik zeg altijd van 11 ezels maak je geen 11 paden. En je kan er wel betere ezels van maken.
Ja.
En als je naar de spelers
kijkt. Aantrekkelijke ezels.
Ja. Als je naar de spelers kijkt bij Groningen, zijn ook natuurlijk een heleboel niet in vorm.
Nee.
Een Duarte is niet in vorm. Een Pedupessi valt me niet op. Soeslof niet. De Oera Mangoen aan de linkerkant niet.
Zijn niet in vorm? Kruijff is uit de vorm bestaat niet? Of was dat iemand anders?
Nee, klopt. Het gaat gewoon niet lekker. En die twee voorin, Kruger en Peppi. Weet je, daar zit wel wat in. Weet je, dat kan wel wat worden. Maar ja, Te Wierik zou niet beter worden. Van Balken, die had toen aan zijn rode kaart speelde goed. Mata speelde goed. Dankelui, wat Steven ook aangaf. Een paar leuke voorzetten. Maar verdedigen ook wel wat kwetsbaarder. Ja, weet je, hoeveel winst valt hier nog te halen? Hè?
Nou ja, dat is de grote vraag.
Ik denk heel simpel, als je gaat kijken nu. Soeslof, zijn we het allemaal wel over eens volgens mij dat die jongen beter kan?
Ja. Maar de beste wedstrijd die Soeslof heeft gespeeld was dat op positie van Duarte en Pelepessi.
Ja, maar ik denk,
weet je, dus dat hij het spel en voor zich heeft. Ja, en
Buijs is er bijvoorbeeld ook van overtuigd, hè, dat uiteindelijk de beste positie is van Soeslof op 6.
Hij is toch, daar is hij toch niet balvast genoeg voor?
Nee, maar het is wel, kijk, Pelepessi, ja, is een hele lieve jongen, maar hij klapt er niet in.
Nee.
Weet je wel, en laat zich opzij zetten. Het is geen bal erover.
Vergelijk hem nu eens met Matusiwa.
Nou.
Matusiwa was heel dwingend. He, die zakte wel eens in naar centraal achterin. Die wilde de bal hebben. Ik zie daar niks van, van Pelepessi en Duarte.
Nee.
Weet je, Duarte heeft volgens mij de eerste kwartier bijna geen bal aangeraakt.
Nee, maar vind ik op papier, denk ik, de beste voetballer van FC Groningen, Duarte.
Ja, dus daar valt winst te halen.
Daar valt winst te halen. Ja. Pelepessi zou ook beter moeten kunnen. Maar dat hebben we nog niet gezien. Ja, want die speelt eigenlijk het hele seizoen ook al. Maar
waar baseren we dat ook op? Met alle respect voor de carrière die jongen heeft.
Nou, die jongen heeft niet voor niets een paar honderd wedstrijden in het championship gespeeld.
Ja, nou.
Dat is echt wel een competitie waar je wat voor moet kunnen.
Tuurlijk. Maar dat wil niet zeggen dat je hier komt dat je een ploeg kan dragen. Want hij werd toch ook een beetje gezien als de nieuwe natuurlijke leider.
Ja, het is een hele lieve, nette, keurige jongen. Wat ik ook heel logisch vond dat ze hem tot aanvoerder benoemden. Dat vond ik, ja, ik had ook denk ik voor hem gekozen. Maar het is niet een klootzak. En ik denk dat je dat soms misschien wel een beetje moet zijn. Want vanuit zijn aard, omdat hij zo lief is, ja, dan is het ook lastig om mensen op hun plek te zetten. En het is helemaal lastig om mensen op hun plek te zetten als je zelf niet goed speelt.
En is het dus een idee om de volgende wedstrijden Pelepessi en Duarte uit elkaar te halen? Dus één van tweeën daar weg te halen? Inderdaad daar dan iemand bij te zetten die wel...
Nou ja, dan zou je Soeslof daar neer kunnen zetten. Dat
voor
zou
wie dan?
Kunnen.
Voor Pelepessi of voor Duarte?
Nou ja, dan zou ik hem voor Pelepessi er neerzetten, maar een...
Dat gaat niet gebeuren, want je gooit je aanvoerder er niet uit.
Nou ja, precies.
Waarom niet?
Dat, ja. Nou, dat doe je niet.
Oh.
Aanvoerder
dat vond ik ook wel, bijzonder, want hij wilde natuurlijk ook van de oudere spelers zeg maar belangrijker maken in de groep.
Ja.
Maar die oudere spelers hebben dat eigenlijk niet in zich. En vorige week zit hij dan, Te Wierik, of twee weken geleden, op de bank neer. Ik denk van ja, je wilde deze jongens belangrijk worden en dan gooi je hem er in één keer uit.
Ja, ik vond het sowieso heel raar, want het Wormoet liep. En dat vind ik dan iets wat je hem wel kan aanrekenen. Hij zei twee dagen voor die wedstrijd nog dat hij Casemiro verdedigend te zwak vond.
Ja.
En dat hij hem daarom maar rechtsback zette, zodat er altijd steun was van de centrale verdediger. En dan komt het wel heel raar over als je hem twee dagen later dus wel ineens als centrale verdediger opstelt. Dat strookt niet met elkaar.
Nee. En dan krijgt hij daar... Dat heb ik ook gehad natuurlijk.
Nee, zeker. Maar dan krijgt Wormoet daar na afloop van die wedstrijd nog vragen over. En dan reageert hij geïrriteerd. Dan denk ik van ja, hoezo? Ja. En dan zegt hij van, ja oké, iedereen roept de hele tijd Casemiro, dan doe ik het, dan is het weer niet goed.
Ja, dat was ook bijzonder.
Ja, dan vraag ik me af van, je doet toch dingen omdat je daar zelf op die manier over nadenkt en keuzes over maakt.
Op een gegeven moment weet je het ook niet meer als trainer, Martin.
Nee, maar spelers zijn er ook niet.
Probeer je alles.
Ja. Duarte wordt natuurlijk omschreven als een hele goede speler. En maar in de 55e minuut, dat was een heel mooi voorbeeld, komt een voorzet van RKC. Bal die komt bij hem terecht, zeg maar. En hij raakt zo gigantisch in paniek dat hij de bal de tribune inschiet, terwijl er niks aan de hand was.
Ja, klopt.
En terwijl dat momenten zijn om te gaan voetballen. Even later, Soeslof, ook exact hetzelfde. Ja. Dus ze hebben zo weinig zelfvertrouwen. En dat is ook logisch, hè. Want we praten er altijd wel makkelijk over, hè. Want als je hier staat, hè,
is het heel lekker, heerlijk.
Ja. Hè, weet je, want je kan zeggen wat je wil. Ja.
Zeker.
En maar het is in deze tijd niet makkelijk om hoofdtrainer te zijn of speler in slechte periodes. He, ik zeg wel eens vaker van, als het heel goed gaat met FC Groningen, he, dan is nog steeds 20% tegen de trainer. 20% tegen bepaalde spelers, weet je. Dus het zijn wel heftige periodes. En we doen er zelf aan mee. He, wij proberen een hele realistische beeld te geven van wat wij zien. He, misschien ook wel hoe een supporter denkt. Maar het is wel pittig, want het komt van alle kanten kon het op je af. Ja. En en als het slecht gaat, dan gaat het wel dubbel op.
Ja.
Ik ben blij dat ik in deze tijd niet meer voetbal.
Maar waarom is het zo anders?
Ja, in onze tijd had je helemaal in het begin soms niet eens een camera. Weet je? En dat is nu ondenkbaar.
Maar toen iedereen las bijvoorbeeld de krant.
Krant. En toen had je alleen maar Nieuwsblad van Noord.
Nou, toen had je ook Noord. Radio Noord had je de krant. Als je daar werd afgemaakt, dan had ook iedereen het gezien.
Ja, dat viel nog wel reuze mee. Nu heb je zoveel bronnen waar het vandaan kan komen. En het grootste verschil is, zeg maar, hè, dat de supporters en geen supporters, die kunnen daar nu ook aan meedoen.
Ja.
Hè, dus als er een artikel van RTV Noord op de media komt, dan kunnen heel veel mensen daarop reageren. En nou, je hoort soms niet weten wat erop staat.
Ja. Is het ook niet heel irritant, zou ik me kunnen voorstellen, dat je als speler dus ook al jouw bewegingen worden geregistreerd? Hoeveel meter je loopt, hoeveel calorieën je kwijtraakt, of je wel goed staat?
Ja. Ja.
Ja, maar ja, je kan natuurlijk.
Ik had dat leuk gevonden.
Meen je dat?
Ja. Weet je, als je die informatie kreeg, dat was super.
Het is natuurlijk ook wel de vraag wat je ermee doet, hè? Want als je als spits zijnde 10 keer op de goede plek staat en maar 2 kilometer loopt, nou, dan doe je wel wat goed.
Ja.
Terwijl je dan zien. Misschien volgens de data zeggen ze, ja, je hebt geen reet gedaan. Maar het is ook altijd net een beetje natuurlijk hoe je het interpreteert.
Ja.
Je hebt het nu over data, hè? Groningen gaat heel erg op data af. Mm-hmm. Maar ik zit dus naast Roy Beukenkamp, hè? Die scout nu bij Manchester United. En die komt natuurlijk in aanraking met heel veel spelers. Hè? En ook heel veel spelers die gewoon niet goed genoeg zijn voor Manchester United. Maar misschien wel voor FC Groningen. Dus ik vroeg hem van, heeft Marc-Jan Fladeris jou al eens een keer gebeld? Nee, nooit. Ik zeg, dat is toch best wel raar. Ik zeg van, volgens mij kan jij best wel...
En Beukenkamp is ook elke thuiswedstrijd.
Ja,
hè?
Volgens mij kan je best wel tips geven. Maar zulke jongens worden niet gebruikt.
Nee, maar
dat vind ik toch jammer.
Gudde heeft niet gevraagd.
Ik vroeg aan Roy, doen andere clubs dat wel? Ja, Utrecht doet dat wel, die doet het wel. Hm. Weet je, die gaan gewoon informeren bij Roy. Van, ken jij deze speler?
Ja.
Wat vind je ervan? Weet je, ik zou daar toch gebruik van maken.
Kijk, je ziet natuurlijk sowieso, als je het over de scouting hebt bij FC Groningen. Fladeris is er de laatste jaren nou niet in uitgeblonken. Als je naar zijn track record kijkt, spelers die hij heeft aangetrokken. Dat altijd een doorslaand succes is. En dat heeft natuurlijk wel te maken met die scouting, wat helemaal op de schop is gegaan. En ook dat je hier een 21- of 22-jarige hoofdscouting hebt inmiddels. Die jongens hebben nooit meerdere seizoenen wedstrijden bekeken, hebben geen netwerk opgebouwd. Want het is denk ik ook wel prettig, wat Martin ook zegt, dat je gewoon eens iemand kan bellen en dat je een paar keer iemand tegenkomt op de tribune, dat je elkaar kent, dat je informatie kan uitwisselen. En dat is denk ik wel veel belangrijker dan continu maar alleen data, potentie en op die manier scouten. Want we hebben genoeg voorbeelden nu van spelers. En de eerste waar ik dan eigenlijk een beetje aan denk is die Leal. Die back die toen gehuurd werd. Ja, dan denk ik, joh, als je waarschijnlijk die jongen twee wedstrijden had zien spelen, ja, dan had je zelf ook wel gezien dat dat geen succes zou worden. Hè? En nou is het een aanname van mij dat dat niet gebeurd is. Maar dat is denk ik wel soms een beetje de kern van het probleem.
Ja, en krijg je met dat ultieme gescout, met al die gegevens ook niet altijd... Ja, ik weet het niet. We willen ook wel eens een speler met een randje zien, Martin. Iemand die, die gekke dingen doet. Maar die wel...
Daar hadden we dus net over, zeg maar. Mm. Dat je niet iemand hebt die opstaat en die pas boom. En Soeslof heeft wel de bepaalde karakter. Mm. Hè, om daarin enigszins verandering te krijgen. Maar voor de rest niet. Het zijn best wel lieve, aardige jongens. En zo voetballen ze ook. Ja. En dat is niet negatief bedoeld, maar het is altijd wel lekker.
Goed, opbouwend bedoeld zou Marc-Jan Vladeers dus ook wat meer steun moeten zoeken in zijn zoektocht naar spelers.
Ja, maar
dit is gewoon dubbelcheck.
Is hij zo'n
data,
type die dat gaat doen?
Nee, met data is heel belangrijk. Ja. Maar doe een dubbelcheck. Hè? Want je had niet de karakter van zijn jongen eruit of mentaliteit of... Weet je,
maar ga ook met zijn met ouders praten. Ga, weet je wel, mensen in zijn omgeving. Je moet een beetje erachter zien te komen wat voor type het ook is. En dan heb je in het veld zo'n jongen als een Mimicevic bijvoorbeeld nodig. Hè, iemand, no nonsense, de beuk erin. Maar ook andere spelers daarin meekrijgt.
Ja, wordt er nog wel gescout op de Balkan?
Oeh, ja, ik ga ervan uit dat ze overal gewoon kijken, toch?
Ja, we toch in het verleden als Groningen zijn er wel de mooiste spelers.
Ja, maar het is altijd een beetje bij Groningen. Eerst zagen we heel veel Scandinavië, hè, waar toen heel veel jongens vandaan kwamen. Nou ja, toen inderdaad had je ineens een Tadic, een Kostic, een Mimicevic, dat soort jongens uit die regionen. Maar we hebben natuurlijk ook in Zuid-Amerika redelijk wat spelers gehad. Met een Texera, Suarez, Antuna... Ja, en nu is het weer voornamelijk Scandinavië. Ja. Waar het lijkt wel een beetje periodes te zijn, hè?
Ja. Dus dat moet weer wat meer gehusteld.
Ja, ik weet ook niet hoe ze dat met oudspelers doen, zeg maar. Want je hebt natuurlijk een Nederland die in die omgeving werkt. Ja. Hè, bel je zo'n jongen wel eens een keer op.
Nou, die is bijvoorbeeld over Merten wel geraadpleegd door Vladeers.
Dat is een goede zaak.
Ja, mm-hmm.
Ja. Maar goed, dan kwamen we al tot de conclusie, toch? Die kan het gaan worden. Alleen duurt nog even, Merten.
Ja, nee, maar ik vond hem vrijdag gewoon lekker spelen. Ik heb van hem genoten.
Probleem is alleen, als hij dan wel een goed seizoen draait, ja, dan ben je hem kwijt.
Ja, laat de jongen nou eerst maar eens een keer een basisniveau gaan halen. Ja.
Eén goede wedstrijd nu.
Ja, ja. Nou ja.
Goed. Die uiteindelijk ook gewoon verliest, hè? Dus die ook verliest. Ja, het zegt nog helemaal niks.
Nee. Goed, we hadden aan het begin de doelstelling play-offs moeten worden losgelaten. Dus de club zou het eigenlijk officieel naar buiten moeten
brengen. Ze zijn bij Groningen... ze balen als een stekker intern van de kritiek die ze onder andere vanuit de media krijgen. Waarom krijgen ze nou die kritiek? En waarom wordt er zo kritisch naar FC Groningen gekeken? Omdat ze pretenderen een club te zijn die play-off voetbal moet bereiken. Dus zo beoordeel je ze op dit moment ook.
Tuurlijk.
En als je dan kijkt, is het gewoon zwaar onvoldoende. Als je als Groningen zou zeggen, en ik zeg niet dat je dat moet doen... wij strijden dit jaar tegen degradatie. Hè, dat vind ik ook geen realistische doelstelling. Maar dan ga je de club wel beoordelen... als een degradatiekandidaat. Dus dan zou je weer hele andere dingen uit die wedstrijd tegen RKC halen... dan dat je nu doet, ook omdat je met een scherpere en kritischere bril... naar dat team kijkt. Als Vladeres en Gudde nu gewoon zouden communiceren... jongens, wij hebben misschien het een beetje verkeerd ingeschat met deze selectie. Wij hebben hier nog eens kritisch naar gekeken... en wij vinden dat een club als FC Groningen moet strijden voor die play-offs. Want dat moet altijd de ambitie zijn, ook als je kijkt naar de financiën... Maar dit seizoen nemen wij ook genoegen met minder. En zouden jullie er ook rekening mee moeten houden... dat het wel eens 13e of 14e kan worden? Dan heb je een realistischere doelstelling... waardoor een Wormoed, maar ook dit team, denk ik... iets rustiger weer die wedstrijden kan gaan afwerken... omdat de druk dan wat minder wordt.
Ja.
Denk ik.
Is dat slim, Martin? Want ja, ik denk, als supporter, als liefhebber... weet je toch inmiddels ook wel dat dit geen seizoen gaat worden... waar we ineens nog enorm gaan verrassen.
Ik denk dat ze dat intern wel hebben besproken. Ja. He, dat ze intern ook wel hebben gezegd van... jongens, we gaan nu echt voor handhaving. Ik denk dat doelstelling nummer 1 is. He, het halen van play-offs, Europees voetbal. Dat is op dit moment te hoog gegrepen. He, je kan altijd, vind ik nog... je doelstelling aanpassen als het wel de goede kant op gaat. Ja. Maar dat wordt een behoorlijke kluif, hoor. Want zeker ook met de komende 2 wedstrijden... Nou, dan zou je dus heel goed moeten zijn om van Twente te winnen... van PSV te winnen. Hè, en de kans dat je die beide wedstrijden verliest...
is veel
die is best aanwezig.
Kijk, aan de andere kant... we hebben natuurlijk dat jaar gehad dat Danny Buijs hier kwam. Hè? is natuurlijk vaak aangehaald al dat hij, wat was het, 4 punten had na 10 wedstrijden.
Ja.
Toen was de selectie ook totaal niet in balans. Maar toen heeft Ron Jans in de winterstop uitmuntend gerepareerd.
Ja.
Hè, toen kwamen daar een lading spelers aan.
Die gaf nog een leuk paasje.
Bellazzani.
Bellazzani, Gladon, werd de jongen van Vitesse, Bruns.
Ja, Bruin,
Bruns. Nou ja, en zo waren er nog wat
en toen
spelers.
Hebben ze heel veel punten gepakt.
En toen hebben ze uiteindelijk nog die play-offs gehad. Ja. Dus het is echt niet onmogelijk. Maar dan moet er wel wat gebeuren. En dan moet eigenlijk, denk ik, deze directie ook eens wat kritischer naar zichzelf kijken in plaats van altijd alleen maar naar anderen te wijzen.
Ja, realiseren dat de kwaliteit niet overhoudt. Want dat is misschien ook nog steeds de ontkenningsfase.
Precies,
hè? Zo van, deze ploeg kan wel voor de play-offs strijden. Gaat niet lukken. Goed, mannen. Verder nog een beetje genoten dit weekend van de sport?
Nou ja, 4 mijl, hè?
De 4 mijl, ja.
Was weer een geweldig evenement.
Waar was jij? Hoe laat ben jij begonnen te lopen, Stefan?
Oh, ik loop niet. Nee. En dan heb ik veel collega's die zeggen, ja, nee, ik moet werken.
Ja.
Ik moest ook werken, maar als ik
allemaal werken, toch?
Als ik vrij was, had ik hem ook niet gelopen. Nee. Verschrikkelijk.
Oh, jij bent wel eerlijk hierin. Ja.
Ja, nee, tuurlijk. Ik doe af en toe een heel klein beetje joggen thuis, maar dat is meer om dat moed van het vrouwtje
in
dan
huis.
Ik daar echt. Echt heel veel zin in heb, als ik eerlijk ben.
Maar je hebt wel genoten van het evenement.
De sfeer en de verhalen van de mensen.
De andere mensen die liepen, ja.
Het is natuurlijk een geweldig visitekaartje gewoon voor de stad Groningen. Als je ook ziet hoe dat georganiseerd wordt en gedaan wordt. En geweldig.
Ja. Wordt niet tijd na zoveel jaar voor een keer een ander evenement, Martin?
Nou, weet ik niet. Ik ben zelf ook een hardloopfan. En niemand gelooft dat.
Is toch niks voor jou?
Nee, ik heb voordeel dat heel veel...
Je loopt
voor
veel meer dan 4 mijl.
Ja, klopt.
Ja.
Alleen... Ik doe ook wel intervaltraining en dergelijke. En dus dan doe ik 15 kilometer en dan een stukje lopen, een stukje wandelen. En dat vind ik ontzettend leuk. Maar ik vind ook de 4 mijl vind ik leuk. 5 kilometer vind ik leuk. En ik heb op dit moment ben ik herstellende van een nieuw spoor. Maar goed, heb ik het nog even gegoogeld.
Ja.
Van hoe kan het dat je een hielspoor krijgt? Dat heeft met leeftijd te maken.
Mm-hmm.
Met overgewicht.
Een drankgebruik.
Een drankgebruik.
Wat zonde.
En nee,
dat was zo'n goed verhaal. En het hardlopen op zich, weet je. Dat zijn 3 dingen waardoor je het kan krijgen. En het is wel een hele vervelende blessure. Ik ben er nu bijna vanaf. Maar ik ben wel bang om straks weer eventjes te gaan hardlopen... dat het weer terugkomt.
Ja. Tennisballetje eronder, zo weg.
Ja, en zooltjes, hè. Met zo'n gat erin.
Andere tips hoe Martin van zijn hielspoor af kan komen... zijn natuurlijk ook welkom bij de voltallige redactie van de Koffiecorner... die daar dan... zijn voordeel mee gaat doen. Verder nog een sportmoment. We hebben weer de wereldkampioen natuurlijk. Kijken we er nog van op, Formule 1?
Nou, ik houd gewoon bij Groningen. Want Peppi, die heeft iets unieks gedaan. Hè, als jonge speler 3 op 1 volgende wedstrijden gescoord.
Mm-hmm. Ja.
Hè, alleen Ronald Koeman en Sivkovic, die waren jonger. Dus dat zet dan wel in het juiste perspectief hoe knap het is. Hè, voor zo'n jonge speler 3 wedstrijden op rij scoren. Dus applaus voor Peppi.
Hartstikke mooi. Bij deze.
Mooi.
Ja.
Nou ja, collega Karel-Jan Buurke is hier. Ik wou ook nog even misschien de link leggen tussen de FC en Donar. De vergelijking van spelers aantrekken waar je misschien veel te veel verwachting van hebt. De supporters die ook denken dat je wel weer even kampioen wordt. En dat je dan de eerste wedstrijd wordt afgedroogd. Mm. Terwijl je ook al een hele slechte voorbereiding hebt gehad.
Ja, gênant.
Ja, gênant.
Wat dat betreft staan de profclubs in Groningen er niet heel lekker op momenteel.
Het kan alleen maar beter.
Ja, nou ja, dat is dan weer mooie positieve draai.
Gelukkig mag Nivino dat proces gaan begeleiden volgende week.
Komende 3 jaar.
Heren, hartstikke bedankt. Martin, wij gaan er uiteraard uit met een, zoals altijd... hoe gaan we dat zeggen, gevoelige, maar wel ter zake doende plaat. Waarom heb je gekozen voor Erwin de Vries?
Nou, ik ben een enorme fan van Erwin de Vries. Ja, inderdaad, hij loopt altijd op blote voeten. Ik ben ook een keer in Oosterpoort geweest. Hè, en dan zie je hem dus echt... En dan is het nog indrukwekkender. Maar een hele fijne stem. En je hebt verschillende dialecten Gronings, zeg maar.
Gradaties.
En dit is een beetje Oost-Groningen, volgens mij. En dat vind ik het mooiste. Dat klinkt zo lekker van... Hè, hij zingt op een gegeven moment van... Blief met die poot van mijn poedie. Nou, is toch schitterend. Mafiosa, Erwin.
Daarmee spreek je ook uit ervaring, denk ik.
Nee, dat doen ze. Nee, ik ben 2 meter. Niemand komt naar mijn poedie.
Goed zo.
Jij komt alleen maar een Hollands poedie.
Ja, natuurlijk. En bedankt, Steven.
Doch wie hij smol, timmen wie dicht. Maar zijn rechtervoest was sterker als van mijn pa. Dus kwam opie aan, hoed met een dam. sloop meer wicht dan in de auto. En dan kon hij er niet zijn. Belde mijn bruier, rood pekel kwam gelijk. En met ons goud getraind fysiek lijkt me al zijn. Blijf met die poot. Schuit weg in de kroeg, stom je wiggie in ons ontzettje. Zie jij zich ook mijn coverback verlust? En zie vraag naar een lijve dredje. Op jou begon te lijken. Reed jij niet meer, nooit meer. Waar nu broodje lag in plakken op de grond. En wat was kom en wat was kont. Wel uw familie